Thank you. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt broeder J. Dolaert een preek te lezen. Harry Bodewits is de organist. Dan komen broeders en zusters tot de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 138. De verzen 1 en 2. Psalm 138, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 62. De verzen 1 en 5. Psalm 62, de verzen 1 en 5, na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, psalm 53. Vers 1. Psalm 53, vers 1, na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, psalm 78. De verzen 1 en 14 in de nieuwe berijming. Psalm 78, de verzen 1 en 14 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. En dan na de verkondiging, tot het eind van de dienst, zingen we van psalm 50. Van psalm 50 zingen we 3 versen. Na de verkondiging zingen we psalm 50 vers 10. In de nieuwe berijming. Psalm 50 vers 10, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Psalm 50 vers 7, in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. Psalm 50 vers 7, in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis zingen we van psalm 50 vers 11. In de nieuwe berijming. Dus van psalm 50 vers 10 na de verkondiging. Vers 7 na de inzameling van de gaven. En vers 11 na de geloofsbelijdenis. Alles in de nieuwe berijming. Dan de schriftlezing is uit het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 8. De verzen 22 tot en met 35. Richteren hoofdstuk 8, de verzen 22 tot en met 35. De tekst is vers 27 van het genoemde schriftgedeelte. Vers 27 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
voor de middaggemeente. Jongens en meisjes, jonglui, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger broeder Dolaard. Er zijn verder geen mededelingen en we willen ons voorbereiden op deze dienst door samen te zingen uit Psalm 138, de oude berijming, vers 1 en 2. We wensen u een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werk zijner handen. Amen. Van deze hulp, van deze trouw, van deze nabijheid willen we zingen. Psalm 62, vers 1 en 5 in de Oude Bereiding. Laten we met elkaar bidden. God in de hemel, hoorder der gebeden. Met een eerbiedige wijding zijn wij deze dienst begonnen. Onze hulp komt van u. U bent de getrouwe. U laat ons, uw werk, niet zomaar gaan. We hebben ervan gezongen, van u verwachten we een heilrijk lot. U bent voor ons een rotssteen, een toevlucht in het lijden, een toevlucht te allen tijden. U weet of we het gedachteloos aangehoord en gezongen hebben. U weet hoe vast of hoe wankel deze gedachten in ons hart liggen. Wilt u ervoor zorgen dat we aan het eind van deze dienst vastbesloten zijn om al ons vertrouwen op u te stellen, alle hulp van u te verwachten, te allen tijden? Zegen ons samen zijn. Woon met uw geest in ons wanneer de schriften worden geopend. Hier in de Zuidhovenkerk, maar ook niet minder bij de luisteraars thuis, bij de kinderen van de zonderschool die naar hun eigen ruimten gaan, en overal waar vanmiddag uw woord geopend wordt. geef ons moed en krachten. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Beste kinderen van de zondagsschool, wij hebben zojuist gebeden om moed en krachten. Nou, dat heb je wel nodig. Want het lied van de zondagsschool laat jullie en ons zingen over mensen die hun verstand niet gebruiken en zelfs durven te zeggen dat God niet bestaat. Ik weet zeker dat jullie straks wat anders te horen zullen krijgen. Luister straks dan ook goed en zorg ervoor dat wat we zo gaan zingen nooit door jou of van jou gezegd gaat worden. Psalm 53, vers 1 in de Oude Berijming. De schriftlezing is uit Richteren 8, versen 22 tot en met 35. Richteren 8, vanaf vers 22. Na de schriftlezing zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 78, vers 1 en 14 in de Nieuwe Berijming. Richteren 8, vers 22. De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon: heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midian verlost. Doch Gideon antwoordde hun: ik zal over u niet heersen, en ook mijn zoon zal over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Voorts zeide Gideon tot hen: een verzoek wil ik u doen. Ieder van u geven mij een ring uit zijn buit. Omdat het Ismaëlieten waren, hadden ze namelijk gouden ringen gedragen. Ze zeiden, we willen ze gaarne geven. En nadat men een mantel uitgespreid had, wierp ieder erop een ring uit zijn buit. Het gewicht nu der gouden ringen die hij gevraagd had, bedroeg 1700 gouden sikkels. Afgezien van de maantjes, de oorhangers en de roodpurperen klederen die de koningen van Midjan gedragen hadden. En afgezien van de kettingjes die hun kamelen aan de hals droegen. Gideon dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee. Hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. Zo moest Midjan voor de Israëlieten bukken en stak het hoofd niet weder op. En toen had het land ten tijde van Gideon 40 jaar rust. Jerubabel nu, dat is Gideon, de zoon van Joas, ging wonen in zijn huis. En Gideon had 70 zonen die van hem afstamden, want hij had vele vrouwen. En ook zijn bijvrouw, die te Sichem woonde, baarde een zoon aan wie hij de naam Abimelech gaf. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in hoge ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader Joas in Ofra der Abiezieten. En nadat Gideon gestorven was, gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen en maakten Baal-Berit tot hun god. De Israëlieten dachten niet aan de Heere hun God, die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gered had. En waren het huis van Jerubabel Gideon niet erkentelijk in verhouding tot al het goede dat hij aan Israël gedaan had. uitgangspunt voor de verkondiging is Richteren 8, vers 27. Daar lezen we: Gideon dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee. Hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. Na de preek zingen we aansluitend Psalm 50, vers 10 in de nieuwe berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Overspel. Vreemd gaan met een ander. Daarover gaat het in het gedeelte dat we samen uit de Bijbel hebben gelezen. Overspel. Het huwelijk van God met zijn volk Israël ontwricht. Het volk van het verbond gaat vreemd door voor een gouden afgodsbeeld te knielen. Opnieuw wordt de Heer ingeruild voor de goden van de natuur. De geschiedenis herhaalt zich, helaas, keer op keer. Maar weet wel, eigenwillige godsdienst brengt niets dan ellende voort. Het voert altijd van de Heere en van zijn dienst vandaan. Eigenwillige godsdienst. God dienen op jouw manier. Eigenzinnig. Eigenwijs. Maar je kunt God niet dienen op de manier die je zelf het meest aanstaat. Voor je het weet, ben je niet meer met God zelf bezig, maar met een eigen beeld dat je zelf van hem hebt gevormd. Maar God wil alleen gediend worden zoals hij aangeeft en niet jij. Richteren 6, 7 en 8. Het verhaal van Gideon. We kennen Gideon toch? De man die door God geroepen werd om het volk Israël te richten, weer terug te brengen bij de Heere. De man die zulke duidelijke tekenen kreeg van God. Het vuur uit de hemel dat brood en vlees verteerde. Het wollen vlies dat vochtig werd in tegenstelling met de omgeving. En daarna nog eens een keer omgekeerd. Het vlies droog en de omgeving nat. Gideon, dat met een legertje van 300 man de Midianieten verslaat. En nu, in het slot van hoofdstuk 8, waarboven staat Gideons verdere optreden en levenseinde. De strijd met de Midianieten is gestreden. De bende van Gideon, weliswaar oververmoeid, hebben de achtervolging tot over de Jordaan ingezet. Het restant van het leger van de Midianieten wordt uiteengejaagd en dan keert Gideon als overwinnaar terug. De inwoners van Sukkot, die hen op de heenreis geweigerd hadden eten te geven, krijgen eerst nog een gevoelige les. Zeba en Zalmunna, de koningen van Midjan, zijn gevangen genomen. Ze worden door Gideon eigenhandig gedood. Schuldig als ze zijn aan de moord op Gideons broers. Hun bloed wordt gewroken. Wat een tijd. Wat een wereld. Oog om oog, tand om tand. Gelukkig gaan wij als westerlingen wat beschaafder met elkaar om. Alhoewel, je hoeft maar iets verkeerds te zeggen of je hoeft maar iets verkeerds te schrijven of. Maar goed, er is in ieder geval weer rust in het land. Israël hoeft zich voorlopig geen zorgen meer te maken over die roversbende van Midjan op hun snelle kamelen. Zij dat lachwekkende volkje van boeren, hebben dat sterk georganiseerde leger van de Midjanieten met hun Gideonsbende volledig in de pan gehakt. De herinnering aan de overwinning zal blijven in de uitdrukking als op Midjansdag. Een dag die later in de Bijbel de betekenis krijgt van dag van het oordeel van God. Ja, het is de Heere die zijn volk uit de macht van hun vijanden verlost. De Heere heeft de overwinning gegeven. Toen en nu en straks. De Heere dus. Maar wat lezen we nu in vers 22? De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon: heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midjan verlost. Zouden de kinderen van Israël dat nu al vergeten zijn? Want ze vragen Gideon: u hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees onze heerser en na uw zoon en de zoon van uw zoon. Niet de Heere dus. Gideon, jij hebt ons bevrijd. Jij hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees jij daarom onze heerser, onze Heer. En daarna je kinderen. Gideon als Heere. Terwijl ze eerst zo duidelijk waren. De Heere, JHWH, die heeft ons de overwinning gegeven. En wat hebben we zojuist gezongen uit Psalm 78, vers 14? Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. Gij, Heere, die heilig zijt en heilig voorging, vergeten zijn uw heil en uw verhoring. Dat zie je hier in dit schriftgedeelte gebeuren. Men weet niet hoe snel men moet vergeten. Hoe snel men zijn bevrijdende God moet vergeten. En wat gebeurt er dan? De blijdschap die er is voor de bevrijding die de Heere heeft gegeven, maakt plaats voor de ontwijding van zijn naam en van zijn dienst. Maar Gideon antwoordde: ik zal uw heerser niet zijn. En mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heere is uw heerser. Zo was het. Zo zal het moeten blijven. De Heere als heerser. Als koning over zijn volk. Theocratie noemen we dat. Gods regering. God als koning. Gideon ziet het goed. Maar hij pakt het toch verkeerd aan. In de periode waarin de richteren verhalen zich afspelen, gaat de roep om een eigen menselijke koning steeds vaker en steeds harder klinken. De mensen willen een heerser, een koning van vlees en bloed. Het liefst een figuur die bewezen heeft een krachtpatser te zijn, waar wat van uitgaat, een mannetjesputter, die er niet is voor de show, maar voor de bescherming van zijn volk tegen de vijanden. God als koning, dat is zo vaag, zo ongrijpbaar. God is immers zo ver bij ons vandaan, in de hemel ergens. Waar is dat eigenlijk? En wanneer merk je wat van God? Waar zie je in het leven van elke dag de hand van de Heere? Het is ook best wel moeilijk, niet alleen voor het volk Israël, ook voor ons. Neem nou als voorbeeld onze eigen koningin Beatrix. Daar kun je je wat bij voorstellen. Een vriendelijk gezicht, een doortastende vrouw, een kundige leider van het volk. Je ziet haar in de krant en op de tv. Je ziet haar soms gewoon tussen gewone mensen. Maar de Heere God? Zeker in de geschiedenis van de uittocht. Toen had je wat aan God. Toen zag je hem in de wolk en in de vuurkolom voor zijn volk uitgaan. Toen sprak hij vanaf de berg in rook en vuur. En met zijn vinger schreef hij voor Mozes de stenen tafels van het verbond. En toen had het volk Israël 40 jaar lang door de woestijn zwierf, op weg naar het land der belofte. Ja, toen zorgde God als een koning herder voor eten en voor drinken. Toen had je wat aan God. Maar nu? Liever een koning in de figuur van Gideon. Dat is tenminste een man waar je wat aan hebt. Die heeft er tenminste voor gezorgd dat er weer rust en vrede in het land is gekomen. Gideon, onze richter, onze heerser. Gideon, onze koning. De roep om een koning wordt steeds sterker. Ieder buurvolk heeft toch een koning? Straks zal Abimelech, de zoon van Jerubabel, de zoon van Gideon, zich als de eerste koning van Israël laten kronen. Abimelech, de naam betekent: mijn vader is koning. Maar wie is eigenlijk die vader? Gideon of de Heere God? Ik begrijp niet goed, broeders en zusters, waarom een mens die zo dicht bij de Heere leeft, zoiets tegenstrijders kan doen als Gideon. Want de Heere heeft Gideon geroepen. Teken na teken bevestigen zijn roeping van Gods wegen. De engel van de Heere bij de heilige eik van Ofra, het teken van de wolfvacht, de droom in de nacht, het teken van de overwinning. Ik begrijp niet hoe Gideon ertoe komt om het paard van Troje binnen te halen. Je kent vast dat verhaal wel. De stad Troje werd belegerd en bleek onneembaar te zijn. Totdat op een morgen voor de poorten van de stad een immens groot houten paard bleek te staan. Uit de hemel gevallen, zo dacht men in Troje. Een godenpaard. En de deuren van de stad gingen open en het paard werd de stad binnengehaald. Maar in de duisternis van de nacht bleek het paard geen godenpaard, maar het paard van de vijand te zijn. Er gingen luiken open en een aantal zwaar gewapende krijgers slopen naar de poorten van de stad. De wachten werden uitgeschakeld en de deuren opengezet. En buiten stonden de vijandelijke legers al te wachten. En zo werd de onneembare geachte stad Troje door een list ingenomen. Het paard van Troje. In de geschiedenis van Gideon is er ook een paard van Troje. Het gouden priesterkleed. De gouden efod. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van familie van Gideon en zijn familie. Nee, Gideon wenst geen koning te worden. Hij is veel liever een hoge priester. Let maar op zijn woorden. Maar ik wil u iets anders vragen. Laat ieder mij een ring geven uit de buit die hij op de Midianieten heeft behaald. Maar natuurlijk, antwoordden ze. En er werd een mantel uitgespreid waarin iedereen een ring wierp. De gouden ringen die hij van de Israëlieten ontving wogen samen wel 1700 shekel. Dat is zo'n 18 kilo. En daar kwamen dan nog bij de gouden maantjes en de oorringen en de purperen mantels van de Midianitische koningen en de halssieraden van hun kamelen. Van die hele grote berg met goud laat Gideon een gouden efod, een gouden priestergewaad maken. En wat doet hij daar vervolgens mee? Hij geeft dat gouden priesterkleed een plaats in zijn stad Ofra. Als een monument. Als een religieus voorwerp. En het hele volk Israël komt daar samen om de efod als een afgod te vereren. Waar hebben we dat verhaal eerder gehoord? Jazeker. Eeuwen terug in de geschiedenis van het volk van Israël. Het verhaal van Aaron en het gouden kalf. Toen het volk van Israël nog maar nauwelijks aan de slavernij van Egypte is ontsnapt. Bij de Sinaï maakt hoge priester Aaron van het ingezamelde goud een beeld van God. Dat beeld zal voor hen uitgaan op weg naar het beloofde land, goed bedoeld weliswaar, maar in Gods ogen een gruwel. Er voltrekt zich dan ook een regelrechte ramp als Mozes van de berg afdaalt. 3000 man komen om door het zwaard van de Levieten. Dat is de straf van God voor eigenwillige godsdienst. Het gouden kalf wordt met vuur vernietigd, vermalen en tenslotte met het water van een beekje vermengd. Dit verontreinigde water moeten de Israëlieten opdrinken, tot ze ervan moeten kotsen. Terug naar de efod. Dat was van ouds het bovenkleed van de hoge priester. Geborduurd in de kleuren wit, hemelsblauw, purper, paars en scharlakenrood. Kleuren die spreken van reinheid, van het hemelse, van aardse rijkdom en kostbaarheid. En dan door die kleurrijke draden heen verweven draden van goud. Het goud dat in de symboliek van de tempel spreekt van hemelse heerlijkheid. Gideon liet van al het goud een priestergewaad maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod kwam vereren. Een gouden priesterkleed. Voor zichzelf? Wie weet. In ieder geval gaat die efod straks zijn eigen leven leiden. Het wordt een voorwerp waarmee Israël overspelig afgoderij mee bedrijft. Daarom denken sommige uitleggers ook wel dat die efod een gouden beeldje moet zijn geweest. Ik vraag het me af, het was in die tijd heel gewoon dat men allerlei voorwerpen ging vereren. Denk aan de heilige bomen, aan de Asherapalen, aan de grote stenen in het veld. Overal ging men door de knieën voor de afgoden die men in die bomen, palen en stenen dacht te herkennen. De gouden efod van Gideon wordt aan dat rijtje toegevoegd. Het krijgt een plaats in Ofra. Nota bene, daar waar Gideon zijn kruistocht tegen de Baalsdienst was begonnen. Hij heeft immers in Ofra het afgodsbeeld van zijn vader in mootjes gehakt. Hij heeft daar het heilige altaar omver gehaald en een altaar voor de Heere opgericht. Daar heeft hij ook zijn nieuwe naam aan te danken. Jerubabel, strijder met Babel, met Baal. En nu, op de plek waar het allemaal begonnen was, waar de Heere hem tot richter had geroepen, komt Israël weer tot openlijke afgoderij. Het is alsof ze niets geleerd hebben. Waar is de Gideon van vroeger gebleven? Gaandeweg, lieve mensen, is Gideon het besef van zijn roeping kwijtgeraakt. Hij die zoveel overwinningen heeft behaald, op zichzelf en op Israëls vijanden. Gideon eindigt met een nederlaag. Op het hoogtepunt van zijn roem wil Gideon nog hoger en hoger. Maar hoogmoed komt voor de val. Begonnen als beeldenstormer buigt Gideon op het einde van zijn leven zijn knieën voor de afgoden die hij aanvankelijk heeft bestreden. Verblind door de begeerte waar Mozes al voor gewaarschuwd had, gaat hij goud en zilver vergaren en vele vrouwen. De eens zo krachtige held is gesneuveld. Het is wel duidelijk dat de schrijver van het Richterenboek in zijn laatste hoofdstuk over Gideon weinig goede woorden voor hem over heeft. Gideon heeft dan weliswaar de koninklijke waardigheid afgewezen, maar dat geeft hem nog niet het recht om bij God voor zijn volk min of meer als hoge priester op te treden. Het mag dan vroom geweest zijn, maar in zijn eigen willige vroomheid legt hij wel de kiem voor nieuwe afgoderij en nieuwe rampen. Ongetwijfeld zal Gideon gedacht hebben dat hij de Heere meer eerde wanneer hij met dat prachtige gouden gewaad in Ofra de offers bracht op het altaar van de Heere. Maar dat offeren, dat is niet een taak voor iedereen. Bovendien, tot het werk van rechter was Gideon geroepen. Tot het werk van hoge priester niet. Het loopt zelfs zo uit de hand dat de mensen de efod als een heilig voorwerp gaan vereren. Net zoals het uit de hand gelopen is in de kerk van Rome. Verering van voorwerpen. De hostie, het avondmaalsbrood van een Rooms-katholiek als het echte, reële lichaam van de Heer Jezus. De reliquieën, een nagel van het kruis van Christus. Het armbeen van de apostel Thomas. De beenderen van de wijzen uit het oosten. Ze worden bijna als God vereerd, aanbeden. Daar gaan mensen voor door de knieën. Wij zijn dan misschien niet Rooms-katholiek. Wij vereren dan misschien geen beelden en voorwerpen. Maar er zijn genoeg dingen waar wij voor door de knieën gaan. Afgoden van deze tijd. De God van het aldoor meer. De God van de techniek. De God van de onverzadigbare behoefte aan eten en drinken. De God van onze woning. De God van het materialisme. De God van de seksualiteit. De God van het geweld. De God van het eigen ik. We buigen ons dan misschien niet meer voor van die domme, stomme dingen. Maar we gaan maar wat vaak door de knieën als we er zelf beter van kunnen worden. Of heb ik ongelijk? Hou jezelf maar de spiegel voor je. Wat is uw efod? Wat is jouw voorwerp van afgoderij? Je lot uit de staatsloterij misschien. Wie wil er niet graag in één klap miljonair worden? Of je favoriete site op het internet. Internetverslaafd. Of misschien wel je flitsende carrièrebaan. Alles en iedereen moet aan de kant om hoger op de maatschappelijke ladder te kunnen komen. Of misschien moet je lichaam er wel uitzien als dat van een filmster. De beauty farms en de plastische chirurgie klinieken doen maar wat goede zaken. Misschien verafgoot je wel je man, je vrouw, je kinderen. Afgoderij, zegt onze belijdenis terecht, is datgene waar je je vertrouwen op stelt in de plaats van of naast God. Vertrouwen stellen in de plaats van of naast God. Het verraderlijke is dat God dan steeds verder naar de zijlijn van je leven gaat schuiven. Hij zal meer en meer zijn plaats moeten gaan opofferen voor iets wat in jouw ogen net zo, of misschien wel, belangrijker is. Het lijkt zo onschuldig, maar uiteindelijk breekt het verbond dat de Heere met jou heeft gesloten. Ofra, dat is de plaats waar Israël overspelig afgoderij bedrijft. Overspelig, overspel. Er wordt een spelletje met God gespeeld. Met zijn liefde, met zijn trouw. Het had zo fijn kunnen zijn, dat huwelijk tussen de Heere en zijn volk. Maar nu is de Heere door zijn volk aan de kant geschoven. De liefdesband voor het leven wordt verbroken door die derde in het spel. De afgod. Dit zal uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Het brengt hen ten val. Het is wel duidelijk dat hier de duivel achter zit. Die doet sinds zijn verbanning uit de hemel niets liever dan mensen te strikken. Eva verleidt haar Adam in het paradijs. Jacob bedriegt zijn vader Isaac op zijn sterfbed. Noach dringt zich een ongeluk naar de zondvloed. David verleidt de vrouw van Uria. En ga zo maar door. De duivel zet zijn duivelse strikken uit. En als je niet oppast, ben je zo in zijn macht. Overspel. U begrijpt dat de Heere dat niet neemt. Het verbond met hem dat gesloten was voor het leven verbroken. Voor Israël betekent het weliswaar 40 jaar rust. Maar een valse rust. Want het is 40 jaar lang stil van de kant van de Heere. Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baals aan te lopen. Ze verhieven Baal-Berit tot God en vergaten de Heere hun God die hen had bevrijd van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze de familie van Jerubabel niet de verschuldigde dankbaarheid voor al het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. Hoe snel vergeet men zijn bevrijding? Kerken lopen leeg. Opvallend is wel dat de grootste uitloop daar plaatsvindt waar men de dienst aan de Heere heeft ingeruild voor de dienst aan de wereld. Waar men het niet meer zo nauw neemt met de geboden van God. Waar het gezag van het woord van God ingeruild wordt voor het gezag van de mens. Het is een spiegel die ook ons wordt voorgehouden. Als u, jij en ik, de liefde van de Heere opofferen voor een eigenwillige godsdienst. God dienen op de manier die jou het meest aanstaat. Dan komt er onherroepelijk een scheiding. Dan breekt zijn huwelijksverbond in stukken. Voor een goed huwelijk is niet alleen wederzijdse liefde nodig, ook een wederzijds vertrouwen. In een goed huwelijk moet je op elkaar aankunnen, elkaar wederzijds respecteren. Dat is ook in het verbondshuwelijk dat de Heere met je sluit. Je groeit naar elkaar toe. Je leert elkaar steeds beter kennen. Je kunt steeds minder zonder elkaar. Je wordt steeds afhankelijker van elkaar. God, lieve mensen, heeft ons lief. U, jou en mij. Hij heeft ons zo lief dat hij het kostbaarste huwelijksgeschenk ons heeft gegeven. Zijn zoon. Aan ons daarom de vraag: wat heb jij, wat heeft u met die liefde van God gedaan? Gij zult niet echt breken, is nu niet het zevende gebod, maar het eerste gebod. De Heidelbergse catechismus verwoordt het zo schitterend. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik op straffe van mijn heil te verliezen alle afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. En dat ik de enige ware God op rechte wijze erken. Hem alleen vertrouw. Mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp. Van hem alleen al het goede verwacht. En hem met mijn gehele hart lief heb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Dat is mooi. Ik lees het nog een keer voor u. En dan moet u thuis nog maar eens een keertje lezen. Dat ik op straffe van mijn heil te verliezen, en dat willen we toch niet, dat ik op straffen van mijn heil te verliezen. Alle afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. En dat ik de enige ware God op rechte wijze erken, hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen het goede verwacht en hem met mijn gehele hart lief heb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijs geef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Laten we bidden dat de Heere ons bewaart bij zijn liefde en dat de duivel geen kans krijgt om die liefde stuk te breken. Amen. God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, dit is voor ons even slikken. U legt uw vinger bij de praktijk van ons leven. Een praktijk die ons, net als bij Gideon en zijn huis, tot een valstrik kan worden. Dank u dat u zo scherp bent in uw woord. Dat u ons herinnert aan de afspraken die u hebt gemaakt, ook met ons. Nog veel meer willen wij u danken dat u ons in uw waarschuwing niet alleen laat staan, maar dat u ons de hand reikt, ons tegemoet wilt komen, zelf ons het huwelijkscadeau aanbiedt, uw eigen zoon, en ons daarmee in de ruimte stelt en deelgenoot maakt van uw heil. waardoor de overtocht verzekerd is. God lof, wij kunnen u daarvoor niet genoeg danken. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. En daarna belijden we ons geloof. Voorafgaand aan de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 50 vers 7. En na de geloofsbelijdenis Psalm 50 vers 11. Beide in de Nieuwe Bereiding. De preek die ik voor u gelezen heb is van de hand van dominee Kronenberg te Leeuwarden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van deze laatste gezongen woorden gaan we de nieuwe week in. Je zult het zien. Je zult het zelf ervaren. Ik, zegt God, zal mijn vrede aan u en jou openbaren. Amen.